Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten we de dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 25 en daarvan het vijfde vers, Psalm 25 vers 5. Sinds jaar en dag, eeuw uit, eeuw in, heeft de kerk in de 12 artikelen des geloofs de kortste samenvatting van de Bijbel mogen ontvangen. En het is ook passend als wij het geloof in de drie-enige God beleden hebben, dat we deze God als volgt beleiden vanuit de woorden van de berijming van Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God, hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat mogen ons aller antwoord zijn op de geloofsbelijdenis uit de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken in gebed. Heere, we hebben vanavond alleen maar dankbaarheid aan u te brengen. Want we mogen gedenken dat gij bijna 2000 jaar geleden uw woord en getuigenis op deze wereld hebt doen uitgaan. En dat het al ruim 2000 jaar geleden is, toen dat een beginpunt vond in uw geboorte te Bethlehem in Judea gelegen. En dat wonderlijke van uw raad, dat u toen in de volheid des tijds kwam, Heere, dat is een onderwerp waarover uw gemeente nooit uitgewonderd zal raken. Om het met de woorden van uw knecht Johannes te zeggen, die u al zoveel jaren bij u in de hemel is. Dit is de liefde. Hierin is de liefde van God geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon naar de wereld gezonden heeft. Tot een verzoening van onze zonden. Heere, u zij de lof, de eer, de aanbidding. Dat gij ons niet laat in de val en in het verderf waarin we onszelf geworpen hebben, maar deze zeer blijde boodschap doet verkondigen, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en zullen leven, en opdat uw levend gemaakte kerk gevoed wordt met melk en brood. Geef ook deze avond, Heere, dat we gevoed mogen worden naar het ons toebeschikte deel. Geef daartoe uw knecht dat hij mag spreken overeenkomstig de zin en de mening van de Heilige Geest. En geef dat deze gemeente mag gediend worden door zijn bediening. We hebben gezegd, en dat is een oud-Nederlandse uitspraak, ijs en weder dienende zullen we bij elkander komen. Het ijs diende niet en het weer diende niet. Maar blijkbaar is hier een volk dat u wil dienen, Heere, en opkwam om het woord van u, de levende God, te horen. Stel haar niet teleur, maar spreek door middel van uw knecht, opdat zijn spreken door de kracht van de Heilige Geest mag uitwerken wat u beloofd heeft toen u zei dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren, maar zal doen wat u behaagt. En het belangrijkste wat u doet, Heere, is dat u ons vervult met uzelf. Want wij volgen niet een mening na. Het christendom is geen opvatting. Maar wij volgen een persoon, Jezus Christus. En naar de mening en de opvatting van de Heilige Geest mogen we leren leven in de weg van bekering en wedergeboorte. Ach, Heere, dat dan vanavond het blijdschap in de hemel zal zijn over zondaren die zich bekeren en de engelen Gods die op uw wenken staren en wenk zullen krijgen om ons te beschermen, ook als we straks hier vandaan gaan op de onveilige wegen. Maar geef ons intussen, Heere, dat wij bediend uit het heiligdom van het heiligdom mogen eten. Geef ons intussen, Heere, dat wij door de bediening van uzelf mogen weten wat tot ons eeuwige leven dienstig is. Wij danken u, Heere, dat we hier weer samen mogen zijn en dat u een dienstrecht aan deze gemeente geeft, wier hartstocht het is om de levende God te dienen en zijn Zoon te verwachten uit de hemel. Zegen zijn bediening, Heere, en de bediening van de broeders van de kerkraad, opdat tot hun dienst als medewerkers van Christus ze velen tot de heerlijkheid mogen leiden. De heerlijkheid, de glans en de glorie van de blinkende morgenster, die straks aan de hemel zal verschijnen en zal uitgroeien tot de zon der gerechtigheid. Geef, Heere, dat wij allen in Sion geboren mogen worden en straks op Sions God gewijde top, de Zoon des mensen zullen eren en roemen in vrije gunst alleen als hij zal zeggen, op die dag, in die glorierijke uren, zie hier, Vader, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Hoor ons gebed als u smeken op het Israël, de nazaten van Jacob, onder uw ontfermende handen, onder de uitbreiding uw vleugelen, te brengen tot de kennis van hem die kwam tot de zijnen, maar moest aanzien hoe de zijnen hem toen niet hebben aangenomen, opdat de dag spoedig aanbreken dat zo goed als de gehele natie Israël zal zien wie ze doorstoken heeft en hem zal aanbidden die kwam om de zonden en de ongerechtigheid van Jacob te verzoenen en de zonde en ongerechtigheid voor eeuwig weg te nemen. Dierbare Heere Jezus, ontfermt u zich over Israël en de volkeren, over de stad Rotterdam en haar inwoners, en wees in de gezinnen en de huizen van hen die u kennen, opdat ze daardoor anderen brengen tot de kennis van u. Geef dat het woord van Jeremia ook vervuld worden in ons leven in de Randstad, dat ze altemet tweelingen zullen voortbrengen. Want geen christen die werkelijk van Christus is, kan en mag alleen blijven. Dat we op Sions God gewijde top straks ook mogen verheugd zijn over hen die door ons werden toegebracht, en we hen mogen ontmoeten in de eeuwige tabernakelen. Zegen, Heerder, daartoe de evangelisatie, ook in dit deel van uw wijngaard, en geef dat velen mogen horen de stem van de Zoon van God door onze stembanden en handel en wandel. Dat bidden wij van u, uit genade om Jezus wil. Amen. We openen allereerst het woord in Jesaja 9, gemeente, en daarna in Lucas 2... En ook nog één tekst uit Handelingen 5, vers 37, maar dat zal ik u zo dadelijk zeggen. Jesaja 9 is de eerste schriftlezing, de versen 1 tot en met 6. De situatie waarin Jesaja preekte destijds was een heel benauwende. In het vorige hoofdstuk, vers 23, wordt daar gewag van gemaakt als gesproken wordt over een land dat beangstigd is en verduisterd is. Wat deed er op? Er was een geweldige dreiging vanuit het noorden van de Assyrische vrede despoot die het land wilde binnenvallen. En dan vooral de Galileërs waren ontzettend bang, want als die despoot, die tiran, zou binnenvallen, dan zouden zij er het eerst aangaan. Ze woonden immers in het noorden van Israël. En dat Israël daar in het noorden, dat was een multicultureel Israël. In tegenstelling tot Judea was het in Galilea zo dat er heel wat heidenen woonden. Het Galilea der heidenen. Wel, dat volk liep in duisternis en er hing een schaduw van de dood over de mensen vanwege de angst voor die vijand. En in die situatie gaat Jesaja preken. Hoofdstuk 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van een last en de stok van hun schouders en de staf desgene die hen dreef hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. De profeet verwijst hier naar een historisch moment in de geschiedenis van Israël, toen in die donkere tijd van de richteren er een horde van Midianieten uit wat tegenwoordig Saoedi-Arabië heet, als een sprinkhanenplaag over het land was gekomen, en er één man was, Gideon, die in de naam des Heren optrad en toen de kleren die in het bloed gewenteld werd, werden aan het vuur kon prijsgeven, omdat hij een overwinning had behaald. Daarover gaat het in het volgende vers. Tijd van Gideon dus, toen de ganse strijdergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Dit voorbeeld neemt de profeet Jesaja om de mensen voor ogen te houden. Jullie zijn nu bang en het is ook heel onveilig. Maar als God door één man Gideon kon verlossen, zou hij dan niet machtig zijn om dat te herhalen? En dan komt het verrassende woord dat God het zal doen door een kind. Want dan komt de tekst, want een kind is ons gegeven. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Aan de grootheid van deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver der heren der heerscharen zal zulks doen. Nu is het heel opmerkelijk dat eenzelfde benarde situatie zich voordeed in de tijd dat de Heer Jezus geboren werd. Dus die tekst, want een kind is ons geboren, die in Lucas 2 terugkeert. Heden is u geboren de zaligmaker. Die stond toen in het Oude Testament in het verband met een situatie waarin de mensen bang waren, onder de schaduw van de dood leefden. Maar dat was ook zo toen de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem. Want het waren de dagen van de beschrijving. Het is heel opmerkelijk dat in Lucas 2 maar liefst 5 Bijbelversen besteed worden aan de beschrijving. Waarom was dat eigenlijk zo'n benauwde tijd? Waarom werden de woorden van Jesaja zo letterlijk vervuld, ook wat de context betreft, toen Christus geboren werd? Waarom was het land toen ook weer opnieuw in duisternis en onder de schaduw van de dood? Dat lezen we in Handelingen 5 vers 37. In Handelingen 5 vers 37 zijn we jaren en jaren verder, als er een discussie in het Sanhedrin ontstaan was over het optreden van Petrus, die veel mensen in Jeruzalem en Judea in beroering bracht. En dan staat er een geleerde wijze man op, Gamaliel, de leermeester van Saulus. En die zegt, mensen, laat je nou niet helemaal van de kaart brengen door het optreden van die Petrus, want we hebben al eerder zoiets meegemaakt. Namelijk in de dagen van de beschrijving, van de beschrijving. Lucas 2. Toen stond er een zekere Judas de Galileër op, en die heeft veel volks afvallig gemaakt. We lezen dat in Handelingen 5 vers 37. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Wel, als we in dat licht Lucas 2 lezen, dan komt er een ander plaatje als de romantiek van kerst, die we tot nog toe misschien, of wellicht nog te veel, aan Lucas 2 hebben laten vastkleven. Want het geschiedde in diezelfde dagen, de dagen van de beschrijving, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving, met nadruk gezegd, geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden. Met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baren haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Jesaja, uw woord gaat in vervulling, want een kind is ons geboren. In het Galilea, in het Bethlehem Judea, in het Israël onder de schaduw des doods en grote duisternis. Daarover gaan we straks met elkaar nadenken. Vanuit de tekst Jesaja 9 vers 5, want een kind is ons geboren. Maar voordat een kindje geboren wordt, vindt er een wonderlijke creatie van God plaats in de buik van jullie moeder. Je weet wel, kinderen, als een kindje groeit in de buik van moeder, is het net alsof God aan het borduren is. Hij maakt een wonderbaarlijk weefsel in de moederschoot. De dichter van Psalm 139, die heeft dat terugblikkend op zijn eigen leven bezongen. Hoe de Heere hem als een kostbare creatie geweven heeft in de schoot van zijn moeder. Voordat hij zelfs geboren was. De wonderlijke raad van God. Die sterke God, die vredevorst. Hij wordt hier al bezongen in Psalm 139, vers 7, 8 en 9. Die psalm gaan we samen zingen. Psalm 139, vers 7, vers 8 en vers 9. Jullie denken er ook nog wel eens aan terug, kinderen. Toen je zo'n babytje was. Kun je je voorstellen dat de Heer Jezus dat ook gedaan heeft? Dat hij terugdacht aan de tijd toen de mensen in Israël in grote angst leefden. Het was overvol op de wegen. Er waren er nogal wat op de vlucht. En anderen waren op pad omdat de keizer in Rome had gezegd dat ieder naar de plaats moest gaan waar zijn voorouders geleefd hadden. Om daar vast te stellen of er nog bezittingen waren, want dan kon die keizer daar wat proberen belastinggeld uit te persen. Hoe zal dat bij de Heer Jezus geweest zijn toen hij terugdacht aan zijn geboorte, wat hij gehoord heeft van Maria en wat hij later heeft begrepen toen hij Jesaja 9 in de synagoge hoorde voorlezen? Want een kind is ons geboren. Wat moet er door de Heer Jezus zelf zijn heen gegaan? Ik zie hem als jongetje in de synagoge met ontroering omhoog kijken. Toen Psalm 139 in de lezing aan de beurt was. Al voordat ik geboren was, mijn vader, uw oog heeft toen mijn gebeente verzeld, toen ik verborgen samengesteld, als een borduursel lag verscholen. O vader, heeft Jezus gedacht, toen. Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboorte stond bepaald, eer iets in mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Wonderlijk. Wonderlijker nog toen de rabbijn de lectio continua, de voortgezette lezing, op een dag uit Jesaja 9 vers 5 over de Messias van Israël al lezend naar het hart van Jezus bracht. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Men noemt zijn naam Wonderlijk Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Aan die heerschappij zal geen einde zijn op de troon van zijn vader David. Wat moet er toen door onze heiland zijn heen gegaan? We zijn niet zo gewend om de evangelie te lezen vanuit de gedachten en gevoelswereld van de Heer Jezus zelf. Maar voor hem was Lucas 2 zijn eigen geboortegeschiedenis. En hij zal het gehoord hebben van vader Jozef of van moeder Maria of van beide. En van de mensen in het dorp. O, dat waren dagen, de dagen van de beschrijving. Als we Handelingen 5 vers 37 mogen toepassen op die periode in de geschiedenis van Israël en Flavius Josephus, de historisch schrijver van dat volk, volgen, dan was het zo, wat ook in Handelingen 5 staat, dat een zekere Judas de Galileër samen met Zadok de Farizeeër als een politieke en een geestelijke leider de mensen tot afval bracht, afval van Rome. Judas de Galileër heeft gezegd, volgens Flavius Josephus, als jullie die Heer in het Westen gaan dienen, dan geef je over aan de slavernij, aan de keizer van Rome, want die Octavianus noemt zich de Augustus, de Verhevene, Hij baant zich een God. En wie luistert naar de keizer en zich laat beschrijven? Die kiest tegen de God van Israël. Het lijkt wel op een Taliban-leider in onze tijd, die in Afghanistan de mensen probeert te bewegen om hem te volgen. Dezelfde argumenten. Die Amerikanen uit het Westen en die Hollanders en die andere mensen, die christenen, ze hebben er geen weet van dat de meesten helemaal geen christen zijn, maar ze noemen hen christenen. Die christenen willen ons tot onderwerping brengen aan die Heer in het Westen. President van Amerika. En wie zich onderwerpt aan die Heer van het Westen, verloochent Allah, de God van de moslims. Ik heb hem laten leren door mensen die in Afghanistan geweest zijn. En zeggen nooit, nooit zullen de Afghanen zich onderwerpen aan westerse mensen. Ten slotte zullen ze kiezen voor de islam. Wel, een vergelijkbare situatie deed zich voor in de dagen van de beschrijving genoemd in Handelingen 5 door Gamaliel. Als hij zegt dat een zekere Judas de Galileër veel volks afvallig maakte. Hij wist samen met de geestelijke hoogwaardigheidsbekleder Zadok de Fariseeën de mensen zover te krijgen dat ze begonnen te twijfelen of ze wel aan die beschrijving mochten meedoen. Was dat niet een daad van afval van de God van Israël? Jozef, wat bezielt je om dan toch met Maria naar Bethlehem, naar het zuiden te reizen? Jozef, het is met name Samaria waar de meeste gewelddaden plaatsvinden en Judea en aan de overkant van de Jordaan, Idumea. In Galilea waar jij woont, Jozef, is het nog relatief rustig. Wat beweegt je? Wonderlijk zeg. Die eenvoudige daad van gehoorzaamheid aan de overheid door Jozef is er mede de oorzaak van geweest dat Jezus geboren werd in Bethlehem Ephrata. Wonderlijk, die christenen vandaag in de Randstad die ervoor kiezen om de overheid gehoorzaam te zijn, tot het moment aanbreekt dat ze goden meer gehoorzaam zijn, moeten zijn als de mensen. Die niet toegeven aan de wetteloosheid. Wonderlijk volk, Gods kinderen in deze wereld. Ze gaan te raden bij hun leidsman, Jezus Christus. En ze proberen met hem mee te denken hoe hij in Bethlehem geboren werd. En ze proberen ook mee te beleven wat het voor hem betekend moet hebben en voor zijn vader en moeder, althans zijn vader, zijn stiefvader, Jozef. Wonderlijk moet het geweest zijn. En hoe sterk is deze geschiedenis van die sterke God. Dat Christus in Bethlehem werd geboren in een tijd waarin alles politiek, kerkelijk, qua beschaving tussen aanhalingstekens, wankelde. Lijkt onze tijd wel. De verdeeldheid in de kerk was zo groot dat sommigen zeiden: het is niet de moeite waard om het standpunt van de Sadduceeën te overwegen, want die mensen willen alleen maar compromissen met de wereld sluiten, eigentijds en zo. Terwijl anderen zeiden die meer aan de partij van de Sadduceeën hingen. Wij Sadokieten, wij hebben niet zoveel met die conservatieve Farizeeën. Die alsmaar vasthouden aan het oude. Alsof in deze tijd niet andere antwoorden gegeven moeten worden als in vroegere tijden. Weer anderen zeiden, wij behoren bij de Sicariërs, de messenmannen. Er stond één antwoord mogelijk op deze chaos in Israël, veroorzaakt door de Romeinen. En die chaos die de kerk heeft veroorzaakt in de verdeeldheid en verscheurdheid tussen de verschillende partijen. Wij gaan met het mes erin. Och, zeiden de Zeloten, dat kan eventueel een uitweg zijn, maar het moet niet onze eerste optie zijn. Wel, zeiden de Herodianen, wij houden het op een nettere en fatsoenlijke manier op het volgen van Herodes in de wijze waarop hij ons volk voorgaat. Wat zeg je me nou, zei een andere Jood in Israël? Herodes, die man die occupeert, die bezet de troon van David, die Edomiet. Hoe durft hij? Wij wachten op de Messias die de troon van David zal bestijgen. En jullie willen in zee gaan met zo'n Herodes? Wat een verdeeldheid in de kerken, wat een verscheurdheid. De een protesteerde en de andere wilde herstellen en niemand wist het meer. En dan Gods antwoord. Wat bedoelt u daarmee? Nou, op al die oorlogen die er tussen de mensen waren toen. En de wereldpolitiek. Het antwoord van God, weet je dat? Weet je wat Gods antwoord is op al die conflicten? Ook op de conflicten in ons gezin. Ik hoop niet dat je daar last van hebt. Maar je kunt ontzettend lijden, hè, onder een huwelijk wat aan het ontwrichten is. Dat wordt zo'n oorlogje. Of je kunt zo lijden onder de ontwrichting tussen de vader, moeder en kind verhouding. In hoeveel gezinnen zijn er niet kleine oorlogen gaande? Wat kunnen we lijden onder oorlog in de familiekring? Weet je wat Gods antwoord is? Op onze oorlogen. Mondiaal, lokaal. Want een kind is ons geboren. Kan het ontwapenender. Als je wapengekletter hoort, je oren verdoofd raken van de schoten. Om dan te horen, Gods antwoord is, want een kind is ons geboren. Heb jij een klein broertje? Nog in de wieg? Heerlijk. Zeg, als het ooit zou gebeuren, hè, dat jouw papa en mama ruzie krijgen. Dat gebeurt in jullie gezin natuurlijk niet, hè. Maar als het zou gebeuren, weet je wat je dan moet doen? Terwijl je papa met een verhit hoofd tegen je moeder aan het schreeuwen is. En je moeder naar de keuken loopt en begint te slaan met de pannen. Dan pak je je broertje uit de wieg. En dan loop je naar je papa en je mama toe. En dan zeg je, kijk eens, een kind is ons geboren. Denk je dat ze nog lang ruzie kunnen maken? Als ze die prachtige stralende oogjes van die baby zien? Wat is een kind, een baby, ontwapenend? Vind je niet? Vind je dat echt? Als je dat echt vindt, dan moet je helemaal weg zijn van de Heere Jezus. Want wat jouw broertje kan bewerken als er ruzie in het gezin is, doet de Heere Jezus in heel de wereld waar hij geloofd wordt. Of geloof je dat niet? Ja, dominee, dat geloof is voor bepaalde mensen natuurlijk allemaal waar. En ik zie die vanavond hoor, maar ik ben niet zo'n gelovige. Ik heb dat niet zo. Niet dat ik er iets op tegen heb of... Ja, maar heb je dan goed naar de tekst geluisterd? Want een kind is ons geboren. Dat geldt niet alleen voor bekeerde mensen, maar ook voor onbekeerde mensen. Dat is niet alleen voor Gods doorgeleide volk, maar ook voor degene die de melk van nodig hebben. Dat is niet alleen voor de onbekeerde die zich uitleeft in de wereld en alleen aan kerst kan denken bij de liederenschat van André Rieu, of die ongelovige die dat wel ziet zitten, dat billboard daar aan de Groene Kruisweg, waar Xmas staat, met een schaars geklede dame erboven. Ook over die ongelovige gaat het, die verwarrend geen helder beeld van kerst meer kan krijgen, omdat hij zo verward wordt door die Santa Claus, die kerstman, die rendierenslee en iets over een kind wat geboren zal worden. Ook die ongelovige, die zou wel eens in de aankomende week van jou moeten horen, want een kind is ons geboren. Ons als Nederlandse volk. Want de Vader in de hemel heeft gezegd dat het hem te gering is als Jezus alleen de Messias voor Israël zou zijn. En dan zegt de Vader in de hemel, ik heb hem ook tot een licht van de volkeren gegeven. Horen we daarbij of niet? Volkeren, heiden. Nu nog eens. Als je de Heer Jezus nog niet kent, hè, grijp nou eens moed. Want een kind is ons geboren. Toen Jesaja dat preekte, honderden jaren voor Christus, toen had hij het over ons, die in angst en vrees waren voor de overval van die tirannen in het noorden. Toen Jezus geboren werd in Bethlehem, toen waren daar ook tirannen die de troon occupeerden, bezetten. En in onze dagen, dan gaat na de kerst de abortuskliniek na 2 dagen gesloten te zijn weer gewoon door. Hoe is het mogelijk dat een arts een kind kan vermoorden nadat 2 dagen geklonken heeft, want een kind is ons geboren. Maar wat zou het groot zijn als we bij het Zuidplein eens naar die kliniek kijken en die arts zouden tegenkomen en tegen hem zouden zeggen, een kind is ons geboren, u en mij. Ja, maar ik ben niet zo'n spreker, dominee. En dat durf ik al helemaal niet. Abortusarts aanspreken? Natuurlijk, Rotterdam. We kennen het allemaal. Maar dat is een andere wereld. Oh ja, is dat Second Life soms? Waar die mensen die in de wereld leven inzetten? Het zou kunnen. Is dat het tweede leven? Een virtuele werkelijkheid? De werkelijkheid van de kerstman en tot in de bordelen toe heffen we het glas op het kerstkind. Is dat een second life, een virtuele wereld, een niet werkelijke wereld? En moeten wij ons daar ver van houden, want wij zijn gelukkig geïnformeerd over het ware geloof, over de waarheid zelf die een persoon is, Jezus Christus. Of ligt er toch nog een link tussen wat wij mogen weten door genade en wat zij nog niet weten? Die link moet je eens aanklikken van de week. Ik weet niet of je nog een paar dagen moet werken voordat de kerstdagen aanbreken. Maar wat let je om tegen de man aan het volgende bureau te zeggen. Zoals je toch je boterham pakt en je handen gaat vouwen voor het gebed. Zeg voor ik ga bidden. Zondag heb ik me wat gehoord. Dat was speciaal voor ongelovige mensen zoals jij. Oh ja, oké, ik ga ervoor zitten, zegt je collega dan. Nou, ga er maar voor zitten hoor. Een kind is ons geboren. Jou en mij. Als je niet zo'n spreker bent, moet je er rekening mee houden dat zijn naam, de naam van dat kind, wonderlijk is. Dat woord komt in het Oude Testament voortdurend voor als het gaat om dingen die boven de gewone gang van de natuur uitgaan. Dat noemen we dan een wonder. God handelt wonderlijk. Geloof je dat? Als Jezus zegt, wie op de koolsingel mijn naam zal belijden voor de mensen, zal ik belijden voor de engelen Gods. Dan heb je het over kerstfeest, over de engelen. Als de Heilige Geest ons onthult, dat als de één zondaar in het zorgcircuit waar jij werkt in Rotterdam tot bekering komt, dat de engelen in de hemel zich verblijden, dan begrijp je wat het kerstfeest betekent. De engelen zijn alleen blij te maken met het kind wat geboren bestemd is voor het kruis. Want dit kind, dat heeft in de synagoge van Nazareth ook later moeten horen wat Jesaja in hoofdstuk 53 vertelde over hem. Over de man van smarten, die zijn leven zou geven tot rantsoen voor velen. Kerst is het begin van het kruis. O gezegende Heere Jezus, die de mond van Johannes beroerde en hem liet zeggen, hierin is de liefde van God onthuld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, tot een volkomen verlossing van al onze zonden. Wat een boodschap. Ja, maar hoe moet je die communiceren, dominee, op het moment dat je zelf Gods raad nog zo nodig hebt? Nou, dat is ook de bedoeling. De beste evangelisten zijn de mensen die in het verleden alles misten. En als ze op zichzelf zien, nog steeds. Dat zijn de mensen die zeggen, Heere, geef raad, want alleen bij u is raad. Dat is uw naam toch? Wat is nou eigenlijk een kind van God? Een kind van God is een mens die zegt, Heere, ik leef vanuit het wonder dat er een kind geboren is voor mij. Want ik weet het zeker, want er staat ons. Daar hoor ik ook bij. Ja, maar een kind van God is toch een mens. Maar wat gebeurt is in het leven? Jazeker. Hij is van dood levend gemaakt. Of zij is veranderd. Of hoe je het ook allemaal zeggen wil. Wat gebeurt er dan? Dat we deze koning van Israëls God gegeven vertrouwen op zijn woord. kwaad zal bestaan. Jezus. Maar aangezien gij mijn zwakheid kent en ziet, en mijn onmogelijkheid om een goed woord over u te spreken, omdat ik juist mijn slechtheid heb verkend en zo geschrokken ben. Jezus, maak het waar dat u een sterke God bent in mijn leven. Ik zal je wat vertellen. Als ik met mensen moet gaan praten over de Heer Jezus, dan ben ik ook zenuwachtig. Met mensen die dus vijandig zijn, eventueel vijandig of heel ongelovig. Dan moet ik er ook aan denken dat een sterke held ons terzijde staat. Want anders ben ik geen kind van God. Een kind van God is een mens die een beetje begint te lijken op een kind. Jullie kennen al die teksten wel. Worden als de kinderkens enzovoorts. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Dat ik zo receptief word, zo ontvankelijk word voor het woord van God. Dat ik mijn eigen woorden eigenlijk niet vertrouw. Dus als ik met anderen praat, ga ik maar ventileren wat de geest mij heeft aangeblazen uit de Bijbel. Een kind van God is afhankelijk en vooral klein. Ik hoorde ooit eens bij de mariniers een pater zeggen: die man die heeft zo weinig geloof, je kunt het in een lucifersdoosje opsluiten. En later dacht ik: ja, dat lijkt op mijn geloof. Ik ben niet zo'n grote gelovige. Maar ik heb een sterke God. Een vader der eeuwigheid. Jesaja verwijst hiermee naar een vertrouwensfiguur die in elke stad in zijn tijd een soort herder was van de gemeente, een herder van de stad of het dorp, een vaderfiguur, Ab in het Hebreeuws. En hij zegt: Jezus, dat kind dat geboren is, is niet een vaderfiguur voor 3 jaar, maar een vader der eeuwigheid. Kom. Zit je met het feit dat je zo moeilijk over de Heer en zijn woord kunt praten, omdat je zelf nog zoveel raad nodig hebt. En zegt: wie ben ik? Ik moet dagelijks waken aan zijn poorten om bij deze vertrouwenspersoon, bij Jezus, te horen wat ik moet doen en vergeving te ontvangen. En leven, dan ben je heel geschikt om te spreken over het leven in hem. Want kinderen van God zijn kinderen die een vertrouwenspersoon nodig hebben, een vader. Ja, dominee, maar hoe moet je dat evangelie communiceren in de kerstdagen als iedereen zegt: vrede op aarde, laat me niet lachen. Rwanda, Burundi, en bovendien, er is nog nooit meer oorlog geweest in de geschiedenis van de afgelopen 20 eeuwen dan juist in de laatste eeuw, heeft men uitgerekend. En het is voor de wereld toch een farce geworden om te horen: vrede op aarde en de mensen welbehagen. Ze lachen je uit. Jij ook? Lach jij ook? Nee, ik lach niet, dominee. Waarom niet? Omdat ik ontdekt heb waar die vrede geboren wordt in je hart. Oh ja, vertel eens. Ik heb ooit in de brief van Paulus aan de Efeziërs gelezen hoe dat gaat. Hij zegt: er is een toeleiding tot de vrede. Er is een weg naar de vrede. En dan zegt Paulus hoe dat is en wie en wat. Hij zegt: Jezus Christus. Door welke wij de toeleiding hebben tot de vrede met God. Het bloed van Jezus Christus. Daardoor hebben wij de toeleiding. Dus als je op en route wil komen, op weg, toegeleid naar de vrede met God, dan is het het bloed van Christus. Dat heb je goed gezien. Ik ben heel blij dat je dat van de Heere geleerd hebt. Want dan weet je precies wat je tegen de mensen moet zeggen. Die zeggen kerst belachelijk, vrede op aarde belachelijk. Dan zeg je, mag je wat vertellen? Je weet toch niet dat een kind ons geboren is. En dat kind is bestemd geweest voor het kruis. Daarom is hij geboren in Bethlehem. En hij heeft de toorn van God en de straf op de zonde gedragen. Die mij moet treffen. Of jou moet treffen, weet ik niet. Want ik weet niet hoe slecht jij bent. Maar mij moet je in ieder geval treffen. En wie dat gelooft, die is en route op weg naar de vrede. Vrede op aarde is er als je gelooft dat voor ons, de man, vrouw waarmee je praat en jezelf, een kind geboren is. Dat kwam om miljoenen te zaligen door het kruis. Daarom werd hij geboren in Bethlehems stal. Ja, maar als je het zo stelt, dan heb je de mensen misschien nog niet helemaal. Dat ben ik met je eens hoor. Want de boodschap van het kruis moet gevolgd worden door de boodschap van de kroon. En juist in onze dagen, waar de mensen de wereld amper perspectief zien. Ze zijn bezorgd over de veiligheid op straat. Ze zijn bezorgd over de veiligheid wereldwijd. Wat zich ontwikkelt in het Midden-Oosten jaagt ons angst aan. Wat zich ontwikkelt in de Arabische wereld onder moslims jaagt ons angst aan. Ik hoorde onlangs van een predikant die evangeliseert onder moslims. Ga nooit in discussie met een islamiet over de Koran is jouw Bijbel en ik heb een andere Bijbel. Of jouw God heet Allah en de mijne heet anders. Nooit doen. Je moet gelijk beginnen, zegt hij, over de weg. De enige weg om gered te worden. Jezus. De wereld is in angst. Het is tijd dat wij communiceren met de wereld dat Jezus de vredevorst is en dat de engelen een keer gelijk gaan krijgen. Vrede op aarde. Want die wonderbaarlijke profetie van Jesaja, oh, die is nog niet vervuld. Niet geheel. Want hij zegt van Jezus dat het een kind is met de heerschappij op zijn schouders. Hij zegt van onze Heer Jezus Christus dat hij de troon van zijn vader David zal bestijgen. Hij zegt van onze Heer Jezus Christus dat zijn koninkrijk bevestigd en gesterkt zal worden tot een eeuwigheid op deze wereld. Ja, op deze wereld. Maria had het toch gehoord van Gabriel en die had het rechtstreeks van de troon van God. Rechtstreeks. Toen hij Maria vertelde was hij nog geen seconde daarvoor aan zijn vaders troon. En toen zei Gabriel tegen Maria, en ik keek blij naar boven. Deze zal groot zijn. Deze Jezus. En hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. U heeft het ongetwijfeld van uw eigen predikant al meerdere keren gehoord. Dat de troon van David nog steeds onbezet is. Want Jezus zit nu in de troon zijns vaders in de hemel. Er komt een dag, lieve mensen, er komt een dag waarop hij zal weerkomen op de wolken des hemels. En daarna zijn voeten zal zetten op de olijfberg die bij Jeruzalem ligt. Zijn voeten zullen ten dien dagen staan op de olijfberg. Zacharia 14, vers 5. En dan Psalm 110. Dan zal hij afdalen door het Kedrondal en onderweg uit de beek drinken. Dan zal hij Sions godgewijde top bestijgen. En de troon van zijn vader David zal eindelijk door de rechtmatige koning worden bezet. Jezus Christus. En roept Zachariah in vervoering uit. Dan zal hij koning zijn over de ganse aarde. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat perspectief missen de mensen in de koopgoot. Je moet ze twee dingen vertellen. Het kruis en de kroon. En dan moet je bijzeggen. En die genade kun je kopen zonder geld. Zonder prijs. En dan mag je ook niet verzwijgen wat het jou gedaan heeft. Dat een kind ons geboren is. En dat straks de hele wereld zal zien dat niet de heerschappij op de schouders van Osama bin Laden ligt. Of op Obama ligt. En op zijn schouders. En dat hij als koning zal regeren. En die kinderen van God die dan zullen leven of die dan zijn opgestaan in de eerste opstanding. Die op de berg Sion Jezus zullen zien. Ze zullen hem zien gelijk hij is. En daar verlangen ze naar. Heb je dat nou ook? Die zullen het geluk van deze koning prijzen. Die Davids troon beklom. Hun zaligheid is niet in de eerste plaats dat zij zo gelukkig zijn, maar dat hun hart verruimd wordt om het geluk van Jezus te prijzen. Want het zal van zijn aangezicht stralen. Ten hoogste toppunt. En dan zullen ze horen dat zijn stem over de wereld schalt. Zie hier, vader, ik en de kinderen. Die gij mij gegeven hebt. Vrede op aarde. In de mensen welbehagen. Toen Martin Luther King vermoord werd. Toen heeft hij de dag voordat zijn lichaam uiteengereten werd door de bommen. Waarmee het woord vrede op aarde voor zijn gezin en voor veel zwarte mensen in Amerika een fars werd. Een brutaliteit, een kotspe. Een preek gehouden. En in die laatste preek zegt Martin Luther King. Er wachten ons nog vele moeilijkheden. Maar het raakt mij niet meer. Ik ben aan de overkant geweest. Ik heb op de berg gestaan, Sion. Mine eyes have seen the glory of the coming Lord. Mijn ogen hebben gezien de glorie van de komende Christus. Gemeente te Rotterdam. Wie de glorie van de komende Christus leert zien zoals in zijn woord geopenbaard, die weet het. Want een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En aan zijn heerschappij zal geen einde zijn. Op de troon van zijn vader David. Halleluja. Lof zij de Heere. Amen. zingen we nu uit de lofzang van Maria, het derde vers, de lofzang van Maria, vers 3. Lieve Heere, groot is de verwondering van de kerk der eeuwen, toen het geheim van kerst overvloeide in het geheim van het kruis. En die beide tezamen, uw kruis en kroon, het middelpunt werd van hun verlangen. Om meer te weten van het kind dat ons is geboren en de borg die ons is gegeven, die om ons en onze zonden aan het kruis ging. Maar wat wonderlijk is het, Heere, dat u tijden gegeven hebt in uw gemeente op aarde, waarin het verlangen naar uw terugkeer zo levend was. Wek ons in onze dagen opnieuw op, Heere, opdat we u de levende God dienen en uw Zoon, o Vader, uit de hemel verwachten. Opdat ons leven mag staan in het teken van die hartstochtelijke woorden aan het einde van de Bijbel, die een eeuwig nieuw begin zullen vormen op de dag dat ze vervuld worden. Kom haastig, Heere Jezus. Zegen het woord waarop uw knecht verwachting heeft gekregen en wat hij vanavond in al zijn gebrek heeft trachten te vertolken aan deze gemeente. En geef dat het woord waarop wij mogen verwachten, waarop wij onze verwachting mogen bouwen, ook in de aankomende week, ons een richtsnoer zal zijn en een staf om te gaan en een grond om op te staan. Want uw woord, Heere, is de waarheid. Wij loven u, o God van Israël, dat u eenmaal aan uw erfvolk opnieuw zult denken, zoals ge toen aan haar gedacht hebt. En dat u verlossing heeft teweeggebracht en opnieuw zult teweegbrengen. En dat wij die tussen die tijden leven mogen weten dat hetgeen aan Davids huis was toegezegd, in Jezus voor eeuwig komt terecht, uit genade. Amen. Ik stel voor, gemeente, dat we niet alleen het tweede vers van de lofzang van Zacharias zullen zingen, maar ook het eerste vers. Dus de lofzang van Zacharias, zowel het eerste als het tweede vers. Gemeente, gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.